Welkom bij Broodpot, de podcast voor zelfgebakken broodliefhebbers. In Broodpot nemen jullie mee op een verrukkelijke reis door de wereld van brood en graan. Zo bespreken we onze favoriete recepten, geheimen voor de beste smaken en natuurlijk een flinke dosis broodgerelateerde verhalen en anekdotes. De makers van Broodpot zijn Erik van Rodijnen, Jacques van Ewijk en Fred Boedas. De muziek is gemaakt door Wessel.
Heren, bakkers.
Aflevering 8.
Alweer. Waar gaan we het deze keer over hebben?
De structuren van brood, onder andere.
Wat is dat, structuur?
Structuur is smaak. Structuur is luchtigheid, structuur is korstvorming. Ja, structuur is eigenlijk meer de sensatie, de ervaring van het beleven van het eten van iets eigenlijk. Een extra diepgang op smaak.
Hoe herken ik structuur?
Hoe herken je structuur? Ja, door te proeven. Door het in je mond te stoppen. Of met je handen al uit elkaar te trekken. Dus eigenlijk gewoon te voelen.
Ja. Je kunt ook zien, sommige broden hebben een grove structuur. Sommige hebben een fijne structuur.
Maar om structuur te waarnemen, moet ik het brood doorsnijden? Of kan ik het aan de buitenkant al?
Veel kun je aan de buitenkant al zien. Je kunt hem indrukken, je kunt hem vastpakken. Je kunt het voelen aan het gewicht. Als je hem indrukt, als hij breekt. Of als je hem dan met de korst doorbreekt, hoe die knispert al. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden, ja, om dat eigenlijk vanaf op vele manieren te kunnen beoordelen.
Hoe belangrijk is dat?
Ja, heel belangrijk. Niet wel. Of voor de beleving is dat heel belangrijk. Het is alleen afhankelijk welke beleving wil je creëren, zeg maar. Dus als je een Franse borrelplanktafel, zeg maar, gaat bouwen, dan lijkt het me niet slim om er een of andere Duitse dezenbrood tegenaan te klapperen. Maar ga je dan weer kijken bij bijvoorbeeld bij een erwtensoep, ja, dan valt zo'n Frans stokbrood, die valt gewoon weg. Dus dan wil je weer juist weer roggebrood hebben.
De kracht van smaak.
Ja, het gaat verder dan zoet, zuur, zout en bitter. Dat zijn vier smaken. Maar er hangt veel meer om iets smaakvol te maken. Hangt eraan vast.
De smaak zit tussen de gaten.
Ja, dat was die. Ja. Dank je, Jacques.
Ja.
Daar gaat deze uitzending een beetje over. Hoe krijg ik een goed structuur? Hoe krijg ik gaten in mijn brood?
Nou, over het hoe je het in het dezenbrood krijgt, daar kan Erik natuurlijk echt alles over vertellen. Erik is de dezenbakker. Ik kan jullie wel meenemen in een stukje voor de thuisbakker. De thuisbakker die over het algemeen gistbrood bakt, die heeft natuurlijk een hele andere structuur dan bij de gistbroden, zeg maar. En de structuur die in een gistbrood...
Het hondje komt aan tafel. Hondje... Ja, we zitten in de studio. Jacques is heel huiselijk.
Ja, precies. Ja. We zitten gewoon bij mij aan de eettafel. Ja, onze Milo die loopt hier ook vrolijk rond. Ja. Ja,
dat... Hoe krijg je ovale, lekkere gaten?
Ja, daarvoor moet je eigenlijk alweer verder terug dan hoe krijg je ze erin? Ja, hoe hebben ze ze eruit gekregen? Dat is eigenlijk eerder de vraag. En de reden waarom zijn ze eruit gehaald? Ja, of het nou precies daarvan is, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat is hoe het mij altijd verteld is. Toen ik dus de gistbroden bakte, daar mocht absoluut geen gat in zitten, want de mensen wouden niet hebben dat de hagelslag er doorheen zou vallen. Nou, om die reden is dus een fijne structuur bij gistbrood gekomen. Omdat de hagelslag er dan niet doorheen mag vallen. Dat is een beetje hetgene waarom, wat je dan binnen de bakkerij hoort als er een keer een gat in zit. Ja, waarom mag het niet? Ja, ze willen niet dat de hagelslag er doorheen valt. Zeg maar heel, ja, waarom is het precies? Dat weten ze eigenlijk ook niet.
Broodje kaas is ook lekker, toch?
Ja, dat denk ik dan ook. Plus daarbij, maar je krijgt bij eigenlijk met name waarom je bij gistbrood eigenlijk niet voor elkaar krijgt, is met name omdat je een onnatuurlijke gisting hebt. Dus je maakt gebruik van bakkersgist of van gist. En daardoor heb je een gelijkmatige gisting en daardoor heb je ook een fijne gelijkmatige structuur. Nou kun je dat met deze ook wel voor elkaar krijgen, maar dan moet je deeg gewoon langer draaien. En hoe korter jij hem eigenlijk draait, hoe meer eigenlijk alles door elkaar heen zit. Maar je kunt ook eventueel nog olijfolie toevoegen, waardoor dus de glutenstrengen niet meer aan elkaar kunnen plakken. Daardoor gaat het van binnenuit gaat een soort van koken. Dus dan blazen die gaten verder op. Dus dan heb je de hydratatie, zeg maar, even dan mee te maken. Heb je een heel stevig deeg, dan krijg je ook minder gaten dan wanneer je heel veel meer water erin hebt. Dus bijvoorbeeld de ciabatta en focaccia's en zo, die hebben heel veel water. Dus die bevatten veel vaker veel meer lucht. En dat komt dan weer omdat de decem door de hoeveelheid water sneller in het deeg kan gaan leven. Dan laat je hem dan langer staan zonder echt door te slaan steeds. Dus je draait het deeg af, je doet het in de bak en je laat het gewoon 2 uur lang staan. En na 2 uur ga je doorslaan en je zet het dan in de koelkast. Dan heb je hele weinige bereiding, eigenlijk hele weinige kneding gehad. Waardoor er dus ja, alles door elkaar heen zit.
Het doorslaan is vouwen?
Ja, het vouwen. Ja, daar hebben ze doorslaan, omvouwen, coil en fold, stretch en fold. Er zijn, ja.
Dus heel weinig kneden?
Ja, eigenlijk gewoon mengen. Eigenlijk, ja, ik doe dat bij heel veel degen.
En met de hand?
Ja, met de hand gewoon mengen. Eigenlijk heel, heel simpel. Je mengt het door elkaar heen. Eigenlijk als alles een beetje door elkaar heen zit en je ziet dat het gemengd is. Nou, het mooiste, ik doe bijvoorbeeld met rozijnenbrood dat ik zelf bak. Dan met rozijnenbrood met kurkuma. Als eenmaal die gele kleur gelijkmatig verdeeld zit, dan stop ik. En dan gaat de rijstkast in. Een half uur later sla je hem door. Half uur later sla je hem weer door. En dan zet je hem al koel. Half uur later sla je hem weer door. 3 kwartier laten koelen, dan weer doorslaan. En dat doe je dan steeds. Dat komt bij mij met name omdat ik grote hoeveelheden heb. Als je kleine hoeveelheden hebt, hoeft dat natuurlijk niet. Maar voordat de 8 kilo, zeg maar 20 kilo deeg teruggekoeld is, dat duurt wel even. Dus daarom slaan wij hem vaker om. Maar daardoor krijg je dus ook al automatisch een minder grove structuur. Omdat je hem dus vaker om moet slaan om de temperatuur om te ruilen. Maar in principe zou dat dus nog kunnen. Maar dan haal je dus toch, ja, de coil en fold ertussen uit.
Dat is mijn ervaring als je met de hand aan het kneden bent. En zeker met veel vocht. Ja, jongen, het blijft plakken aan mijn handen. Het is ringen. Ja, je moet je ring afdoen, anders raak je hem kwijt, bij wijze van.
Ja.
Sowieso is dat altijd wel welkom om je ring en sieraad af te doen dat als je gaat bakken. Krijg al die troef tussen mijn vingers vandaan.
Ja, gewoon. Ja, ja, moet ik zeggen.
Een beetje meel of bloem.
Wat zeg je?
Gewoon een beetje meel of bloem aan je hand doen.
Ja.
Een beetje wassen, je handen wassen, zeg maar.
En wrijven. En als je het heel. Ja, ik zet gewoon de krabber op mijn hand. En dan zet ik een krabbel op en dan schraap ik het er gewoon af. Ja, het is niet dat het geen pijn doet, maar ja.
Je bent zo geneigd om meer bloem erbij te doen, dat je een wat drogere deeg krijgt. Maar dat is dus niet de bedoeling.
Nee, lijkt me niet verstandig. Want dan wordt je deeg ook vaster, droger. Dus dat is nooit handig. Ja, en,
Dus kortom, goed zuur deze deeg. Is vochtig. Met de hand mengen.
Ja, het voelt niet per se goed. Het ligt eraan wat je wil verkrijgen, zeg maar. Dus daarom zeg ik het standaard wit en verkoren brood bij mij, dat draai ik gewoon in een deegkneder. Omdat toch de mensen het niet te grote gaten willen hebben in het brood. Dus dat hou ik wel, zeg maar, het praktische gedeelte aan. Maar het rozijnenbrood is iets extra's. En ik verwacht niet dat iemand hagelslag op het rozijnenbrood doet. Dus daarom vind ik dat die structuren weer groter mogen zijn. Ja, dat is dan niet per definitie beter dan het andere brood. Het is gewoon net welk, ja, wat wil je verkrijgen? Kijk, een focaccia met een hele fijne structuur vind ik geen focaccia. En zo is dat met een ciabatta precies hetzelfde. Maar ja, zo is dat eigenlijk ook de standaard boterham voor het ontbijt. Ja, daar hoeven ook geen hele grote gaten. En die verwacht ik dan juist weer bij zo'n plankje zoals ze hier hebben staan.
Dus willen grote gaten, dan moet ik niet blijven doorkneden, kneden. Gewoon kort kneden,
ja.
Heel kort.
Ja, en dat de gluten dezelfde kant vooral op gaan staan, zeg maar, uiteindelijk. Dus die gaan uiteindelijk steeds meer hetzelfde samen vormen. En in het begin zitten allemaal kriskras door elkaar heen. En hoe meer jij dat kriskras door elkaar heen houdt, ja, hoe meer dat zo er ook uitkomt.
De gluten moet allemaal dezelfde kant op komen.
Als jij een fijn gelijkmatige structuur, dan zal dat dezelfde kant op gaan.
Hoe krijg je dat voor elkaar? De hup,
meer
gluten.
Te kneden. Kneden, vouwen. Dus steeds hoe meer je vouwt, hoe meer je kneedt, hoe meer je de gluten dezelfde kant op gaat zetten. Hetzelfde zeg maar hoe een school werkt. Dus in het eerste jaar dan heb je de kinderen die lopen alle kanten uit. En in groep 8 dan lopen ze in één keer allemaal in lijnen.
Discipline.
Discipline, ja. Dat is daar ook mee. Hoe langer je kneedt, hoe meer gelijkmatige structuur je krijgt.
Het is eigenlijk heel logisch.
Ja.
Wat een vergelijking weer.
Ja, het is eigenlijk heel logisch.
Dus als je wil dat je een gelijkmatige structuur krijgt, moet je lang kneden. Langer kneden. En daar is het natuurlijk ook weer een maximum aan.
Ja. Hoe werkt dat dan met gist?
Ja, bij gist is het inderdaad heel anders. Gist is een gecultiveerd rijstmiddel. En als je dus in een gistbrood voldoende lucht wil hebben, ja, dan moet je echt kneden. Want als je hem niet genoeg kneedt en jouw deeg is niet voldoende ontwikkeld, dan zal het ook heel slecht rijzen.
Is dat vliesje trekken?
Ja, over het algemeen kun je wel zeggen dat op het moment dat jouw deeg zo ver is gekneed, dat je het bekende vliesje trekken, dat je er bijna doorheen kunt kijken. Dan is het in elk geval goed gekneed. Maar dan heb je daarna nog een aantal rijsperiodes die je ook wel in acht moet nemen. Want als je dat niet goed doet, dan gaat het ook niet goed komen. als je het gekneed hebt, dan kun je ervoor kiezen om een bulkrijst te doen van een half uur. Dan kun je deeg afwegen. Dan kun je daarna nog een keer een bolrijstje doen van 20 minuutjes. Dan kun je daarna jouw deeg definitieve vorm gaan geven. Dus kun je het oprollen om het in een blik te doen of er een vloerbroodje van maken of net wat je zelf wil. En dan moet je hem nog een keer laten rijzen.
Dus je hebt 1, 2, 3?
Drie rijstmomenten.
Drie rijstmomenten.
Je kunt ook een reis.
Bulk wil zeggen, je laat hem in de kuip zitten waar je hebt gekneed.
Ja, of je legt hem op de werkbank. Dat maakt in principe niet uit. En dan dek je hem af, zodat hij niet uitdroogt. En dan laat je hem maar gewoon een half uur liggen. En dan ga je dicht opbollen. En dan breng je dat spanning op. En dan laat je hem weer een half uurtje, 20 minuten, een half uurtje, laat je hem rijzen. Is allemaal wel een beetje afhankelijk van de temperatuur natuurlijk.
Mm-hmm.
Hoe lager de temperatuur, hoe langer de rijstijd. En hoe hoger, precies andersom, korter de rijstijd. En dan daarna, na dat bolrijstje, dan geef je hem zijn definitieve vorm. En net wat ik zeg, dat afhankelijk van hoe je je brood wil. Wil je mooie boterhammetjes voor in de broodtrommel, dan gaat het meestal in een blikje. Dat is ook typisch Nederlands. En wil je iets meer smaak, iets meer korst, dan maak je er een vloerbroodje van. Of een bolletje, of net wat je zelf wil. Ja, en dan heeft het vaak nog wel een uur, 70 minuten nodig om te kunnen rijzen. En dan al met al ben je dan van, zeg maar, van start tot finish. Ja, rond de 3,5 uur. Dan heb je brood op de plank.
Uit de oven.
Uit de oven. En dat is dan met gistdeeg.
Ja.
En dat is een heel ander verhaal dan de degen waar Erik mee werkt in de dezenbakkerij. En dus ook een andere manier van het verkrijgen van een luchtig brood. Maar dan met gist.
Laatste vragen.
Daar is die weer.
Ik denk, ik gooi hem er maar meteen in.
De luistervraag.
De luistervraag. Je bent toch al aan het woord. Dus,
ja, nou, we krijgen ook wel regelmatig vragen van mensen die benieuwd zijn of je een brood op een vegan manier kunt bakken.
Oh, daar heb ik wat over, als het goed is.
Oké.
Okay. De dag van de ambacht. Heb ik een... daar waren Erik en ik.
Ja, tenminste,
voor de gesloten deur, weet je nu nog. Ik ben de maandag wel teruggegaan. Dat laat ik jullie even horen.
Hallo, mag ik jou iets vragen?
Zeker.
Ik ben van de podcast Broodpot.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk heb ik hier weinig te zoeken als het over brood gaat.
Oké. Okay.
Maar dat komt volgend jaar wel weer goed.
Ja.
Maar wat mij aantrekt is de poster die je hier hebt hangen van laag CO2-uitstoot.
Ja.
Hoe willen jullie dat bewerkstelligen?
Nou, hier zit natuurlijk, dit is geen ei. En bij ei heb je kippen die dat moeten leggen. Heel veel, hoe zeg dat, CO2 eigenlijk uitstoot. En hiermee helemaal niet. Dat is niet waar, maar het is wel een verlaging ervan. Want dit is basis van kikkererwtenwater. Dus het is gewoon, ja, het is plantaardig. Het is geen ei.
Het is ook iets voor de broodbakkers dan?
Nou, als er inderdaad ei in brood gaat. Of patisserie sowieso, want daar gaat ei in. Nou ja, bijkomend voordeel is ook nog dat het dus verlenging van THT is. Ei is vaak, nou ja, maar een paar dagen soort houdbaar. Niet heel lang. Zonder E-nummers dan, moet ik zeggen. En nou ja, ook nog calorieën en vetverlagend. Dit is gepatenteerd, dus er zit... hoe zeg je dat? We kunnen zeggen dat elk pak eigenlijk dezelfde samenstelling heeft. Dus het ei opkloppen lukt altijd, om het zo te zeggen.
Maar kijk, ik zie hier al chocolademuffins. Ja, het is altijd toch wel leuk, ook naast broodbakken en zuurdezenbakken, dat je ook een keer een muffetje, een goede muffin kunt maken.
Ja, precies. Ja.
Met wie heb ik gesproken?
Met Chris.
Dankjewel. Ja. Dankjewel voor je tijd ook.
Dus, wat steken wij hiervan op, heren bakkers? Bakken zonder ei. We gebruiken niet zoveel ei in brood, toch?
Over het algemeen wordt ei alleen maar gebruikt in de wat luxere broodsoorten.
Ja. Of meer af. Wat ze wel doen veel, is dat ze de zachte bollen, dat doen er een hoop met eistrijksel afstrijken voor het bakken.
Ja.
En ik zeg al, de goede doen er maar roomboter na het bakken.
Ja, dat kan ook.
Hebben wij hier wat aan kikkererwten? Als vervanger van ei?
Ja, als broodbakker. Je kunt wel, als broodbakker natuurlijk net wat minder. Daarin denk ik dat je als... Dan kom je weer uit bij... Je moet iets houden zoals iets is. Want daar is, dat is gewoon de manier van doen. Dus ga je zeg maar een panettone maken, dan ga je in plaats van eidooiers en ga je de kikkererwtenvocht, of eieren in plaats van eieren ga je de kikkererwtenvocht in gooien. En iets anders wat het eidooien nabootst, ja, heb je dan nog die panettone. Is daar nog diezelfde smaak? Ja, het is leuk dat die vegan is en dat die plantaardig is, maar ja.
Misschien dat je het moet zien, zeg maar naast het normale, of tenminste wat we met z'n allen eigenlijk normaal zijn gaan vinden. Dus dat je een product hebt met een vervanger voor het ei, naast het product met ei. En dat de consument zelf dan zijn keus kan maken van ja, wat wil ik? Wil ik vegan volledig of niet? Maar het voorbeeld wat Erik aangaf met het bestrijken van zachte broodjes met roomboter na het bakken, dat is mooi. Ze gaan fantastisch glanzen en het is heel erg lekker, maar het is niet vegan. En of je dan een alternatief hebt om het na de hand in te smeren, dat weet ik niet. Je kunt wel van tevoren, of voor de kleur, kun je het insmeren met wat melk. Maar melk is ook niet vegan. Dus dan zou je het misschien met sojamelk moeten doen. Maar ik weet niet of dat iets uithaalt. Dat is geen idee.
Nee, en eigenlijk het andere wat ik eruit haal is op het moment dat ze beginnen te roepen, ja, dit is gepatenteerd, dan betekent dat het onnatuurlijk is. Want iets uit de natuur is niet te patenteren. Zo simpel is het. En dan denk ik bij mezelf, toen wist ik zelf eerst ook niet, ik ben mijn brood gaan bakken in Gravenvelp, daar ben ik begonnen. En toen kwam ik in Nijmegen, dan kwamen ze met de vraag aan, is brood vegan? Ik zei, brood vegan? Ja, zit er melk of ei in? Ik zei, hoezo zit er melk of ei in brood? Bloemwater en zout, meer is het niet. Doordat hun om vegan brood vroegen, ben ik erachter gekomen dat mijn brood vegan was. Ja, prima. Alleen mijn top nou hangt op het bord buiten dat ik vegan brood heb. Ja, het werkt.
Oh, Erik, doe ja.
Het is hem wel, ja.
Dit vindt Erik toch zo irritant.
Als je het echt over duurzaamheid wil gaan hebben in de bakkerij, dan begin er maar eens mee met al die broodverbetermiddelen eruit te halen. Ga maar eens gewoon terug naar een echt decent brood. Maak die wet gewoon eens een beetje fatsoenlijker openbaar. In plaats van, er moet 20% decement toegepast worden. Maar er wordt niks gezegd over de lengte van de rijsttijd, toevoegen van verbetermiddelen. Dus ja, wil je een vegan brood, zoek een bakker op die fatsoenlijk deze brood maakt, dan weet je het zeker.
Wat kunnen wij als bakkers doen aan duurzaamheid? Want daar ging de dag van de ambacht ging een beetje over duurzaamheid en vegan. Wat kunnen wij als bakker daaraan toevoegen?
Nou ja,
ook als thuisbakker.
Ik denk dat als je wil gaan kijken naar duurzaamheid, dus zeg maar naar de milieu-footprint, zoals dat dan tegenwoordig heet, dan kun je wel kijken van kan ik mijn spulletjes, mijn ingrediënten bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij huis halen. Kijk, we vliegen de hele wereld over om met de kerst sperzieboontjes te hebben die uit Egypte komen. Of aardbeien die uit Marokko komen. Of weet ik het waar het allemaal vandaan komt. Of uit Kenia. Maar dat kun je natuurlijk ook kijken van nou, kan ik dat toepassen bij de producten die ik gebruik. In mijn keuken bijvoorbeeld als thuisbakker. Kan ik mijn eieren halen bij de plaatselijke boer die nog kippen heeft en de eitjes verkoopt? Of moet ik ze halen van ergens anders? Misschien wel geïmporteerde eieren, wat ik niet weet. Want dat kan ik dus niet zien. Nee. Kan ik mijn melk halen dichtbij? Of kan ik mijn meel halen van dichtbij? Nou, Nederlandse tarwe is misschien niet overal te verkrijgen. Maar bijvoorbeeld tarwe uit Duitsland, die kun je dan misschien beter kopen dan tarwe uit, weet ik het waar vandaan, uit Amerika. Die komt ook met de boot hier naartoe. Zo kun je van allerlei dingen kijken van nou, wat kan ik nou zelf doen om die CO2-uitstoot te verminderen? Voor mijzelf is het ook nog zo, ik heb zonnepanelen op mijn dak liggen. Dus ik kan ook kijken van nou, kan ik bijvoorbeeld sturen op het moment dat ik wil gaan bakken? Als ik weet van nou, volgens de weersverwachting gaat vanmiddag echt de zon schijnen. En ik heb de tijd, de mogelijkheid, dan kan ik ook 's middags gaan bakken. Om de zon die op mijn panelen komt, direct te gebruiken.
Ja, maar brood maken is sowieso al een goede planning. Dat als je daar ook nog rekening mee moet houden.
Snap ik, dat is ook niet altijd even makkelijk. Daarentegen, stel dat je deze brood gaat bakken. En je gaat je deeg lekker in de koelkast zetten. Dan kun je misschien wel een klein beetje sturen met de tijd van het bakken. Wanneer haal ik het uit de koelkast om te gaan bakken? Schijnt vandaag de zon of schijnt in de ochtend de zon? Nee, maar de kans is in de middag groter. Nou, dan ga ik lekker 's middags bakken.
Het is wel iets voor marketing. Ik denk aan Erik van, zou jij in de etalage een broodje kunnen neerleggen? Deze is duurzaam.
Ja, ik denk dat je het zo neer kunt leggen. Deze is duurzaam. En dan alleen, ja, je hoeft er alleen maar een stom verhaal bij te verzinnen waarom het duurzaam is. Een verzend, maar ja, in principe zou ik dat... Ik zou het zo kunnen doen en dan leg ik erin, deze is duurzaam. En dan ja, verzin je er wat voor, dat is het lijnzaadbrood met erin. Ja, dat is duurzaam, want dan hoef je geen omega-3 vetzuren meer te halen uit de zalm die uit de Noordzee gehaald hoeft te worden. En dat is gewoon lijnzaad hier uit de buurt en dan komt hierin. Het is ook nog eens duurzaam, want er zit geen eieren in en er zit geen boter in. Dus in een lokale molen komt het bloem vandaan. Ja, dat graan uit Oekraïne komt, dat weet dan niemand. Maar het is maar net het marketingverhaal waar je er aan de voorkant aan hangt. Ik denk dat als je het als ik het zou doen, dan zou het als een tierenlier lopen. Het is wel een keer het testen waard.
CO2-neutraal brood.
Ja, CO2-neutraal wordt lastig, want ik heb natuurlijk geen zonnepanelen.
Nee. Maar dan zeg je dat je het bij mij gebakken hebt.
Ah ja, het broodpopbrood.
Jacques neemt zijn accu wel mee.
Broodje broodpot.
Ja. Broodje broodpot. Elke dag bakt Jacques 200 broden in de ochtend. In zijn bakkerij.
Maar even om terug te komen op de luistervraag. Je kunt dus wel een, zeg maar, een vegan brood, dat kun je wel bakken. Je hoeft geen dierlijke ingrediënten toe te voegen aan je brood. Kijk, als je normaal gesproken een brood wil bakken met melk erin, dan kun je dat vervangen door bijvoorbeeld sojamelk. Als je vetstof wil toevoegen, dan kun je kiezen voor plantaardig vet. Dat kan zijn margarine, halverine, dat kan zijn olie, notenolie, olijfolie. Dus dat kan allemaal. Je kunt in principe alle dierlijke producten kun je weglaten uit je brood.
Ik denk het ook wel. Ik denk in sommige stukken is dat je het vegan moet niet te ver doorslaan. Zeg maar, brood is brood. Er hoeft niet alles in. Niet alles hoeft vegan.
Dankjewel. De volgende keer hebben we het over houdbaarheid.
Zend een e-mail of een geluidsbestand naar info@broodpot.nl. Dat is brood met dt en pot met een d.